Nogmaals een zalig Pasen, iedereen. En er wordt dus gevraagd dat je dan kiest voor een paaspreek. Het is niet echt mijn ding, maar ik ga mijn best doen vanmorgen. En ik heb er over nagedacht om met jullie te hebben over wat gebeurt er als we sterven? Wat gebeurt er als we sterven? Is het dan allemaal voorgoed voorbij? Is het dan afgelopen? Ik denk dat het toch wel een heel belangrijke vraag is. Want wat doe je trouwens, mensen met die bijna doodervaringen, waar zoveel mensen van getuigen? Als er zoiets op tv komt, dan kijk je daar wel eens naar. En ik hoorde het verhaal van een man die overleden was, verklaard, en vanaf het plafond zijn eigen lichaam zag liggen. En toen dat er iemand binnenkwam in de kamer, kon hij die meteen herkennen. Maar hoe is dat mogelijk als je hersendood bent? Dat zijn zaken waar mensen naar nieuwsgierig zijn. Is de dood waarlijk het einde of is er meer? Wat trouwens doorheen de hele geschiedenis de meerderheid van de mensen heeft gedacht. Is er dan een deel van ons dat blijft bestaan? En zo ja, waar gaat het dan heen? Deze vraag staat eigenlijk centraal in het stukje uit Markus 12 wat we gaan overdenken, weliswaar op een heel unieke wijze en met een heel verrassende wending. Maar wat dat alle vragen die ik net gesteld heb gericht zijn eigenlijk op onszelf, voordat het ons zal vergaan, ligt de focus in het stukje in Markus op Israëls unieke God en zijn karakter. En de vraag is er iets bij God, bij wie hij is in persoon, die een opstanding uit de dood noodzakelijk maakt? En dat is toch een heel andere vraag. Voordat we daar kunnen dieper op ingaan, is het toch noodzakelijk om een aantal zaken uit de weg te ruimen, want er zijn heel wat misverstanden over de dingen waar we het nu gaan over hebben met elkaar. En vele van die misverstanden mensen die blijven ook vandaag nog hardnekkig voortleven, terwijl dat er nagenoeg niemand is die zich realiseert waar dat ze vandaan komen of waar dat ze hun oorsprong kennen. Want in de oudheid zijn er een hele reeks verschillende visies over wat er gebeurt na de dood. Mede door Alexander de Grote en de invloed van het Griekse denken in de 4e eeuw voor Christus, wordt in de mediterrane wereld hoe mensen denken over leven en dood, dat wordt vooral bepaald door de Griekse ideeën. En wellicht ga je nu zeggen, ja, daar gaan we weer. De Jos en zijn fobie voor de invloed van het Griekse denken. Maar het is echt belangrijk, mensen, dus even geduld. Geef me toch een beetje krediet op paasmorgen. Want die eerste Griekse invloed die bij de mensen ingang vindt, dat zijn de ideeën van Homerus in de 8e eeuw. Ik weet het, u kent hem niet. Maar het feit is dat hij meent, wanneer dat je sterft, wanneer dat men u onder de grond steekt, dat je vervolgens afdaalt naar het dodenrijk of de onderwereld. En dat komt heel aanvaardbaar over bij de mensen. En deze opvatting blijft eigenlijk voortleven, zelfs de Romeinen in de 1e eeuw, die waren ervan overtuigd dat wanneer men sterft, men afdaalde in het dodenrijk. Het wordt ook soms wel de Hades genoemd, dat klinkt u wel bekend in de oren, denk ik. Maar van veel grotere invloed, mensen, waren de ideeën van Pythagoras uit de 5e eeuw. Ja, dat is deze van a² plus b² is c². Maar kennelijk was die meer geïnteresseerd dan alleen maar in driehoeken. Want het is van hem en zijn volgelingen dat wij opgezadeld zijn geworden met een zeer merkwaardige, hardnekkige opvatting, namelijk de idee dat er een strijd is tussen het lichaam en de ziel. Zo wat ga je misschien zeggen. Ja, oké, maar weet je, de vroege Griekse schrijvers die waren verzot op woordspelingen. En een lichaam, in het Koine Grieks, het Grieks van de Bijbel, is soma. En een graf, sema. Soma, sema. Lichaam, graf. En dit vormde eigenlijk de aanleiding tot een krachtige en invloedrijke opvatting, namelijk wat er ook maar mis is met ons, dat te wijten is aan ons lichaam. Ons lichaam, dat is een graf waar onze eeuwige ziel in gevangen zit. En dat is een opvatting die algemeen vandaag in de maatschappij aanvaard wordt. Je gaat ze beter herkennen onder de vorm van dat sommige mensen denken dat ze in het verkeerde lichaam geboren zijn. Hun lichaam is in strijd met hun ziel. Ze voelen zich namelijk een meisje, maar ze zitten gevangen in een jongenslichaam of andersom. Daar komt het vandaan, mensen. Dus geef me wat krediet. Wat ik je ga vertellen, heeft wel heel belangrijke invloeden tot de dag van vandaag. Want bij dit alles mag je niet vergeten dat de oude Grieken, dat dat pure materialisten zijn. Niet alleen hun goden zijn stoffelijk, maar ook de menselijke ziel is volgens hen stoffelijk. Maar dan van een veel zuiverder kwaliteit. En naar hun wereldbeeld gaat iets dat zuiver is, omhoog, zoals vuur en lucht. En iets dat minder zuiver is, wat dan minder waardig is, zoals aarde en water, naar beneden. Dus, lieve mensen, naar hun visie is deze voor ons toch prachtige wereld geen goede plaats om in te leven. En volgens Piet Hagoras en zijn vrienden zal onze zuivere ziel pas bij de dood zijn glorierijke verlossing kennen en opwaarts ten hemel varen. Herken je dat? Dat uw ziel gezuiverd moet worden om uiteindelijk als een witte duif fladder, fladder, fladder naar de hemel te varen. Ja, je kunt ermee lachen, maar ondanks het feit dat deze gedachte al eeuwenlang diep verweven zit in de kerkelijke traditie, is het allesbehalve christelijk. Dit is absoluut niet wat Israël geloofde en zeker niet wat Jezus, Petrus of Paulus geloofde. En ik zou u ook de raad geven om dat niet te doen. Dit is een puur heidense gedachte. En aan het begin van de eerste eeuw waren de gedachten die leefden bij de oude Grieken een mengelmoes van verschillende ideeën, zoals dat ook vandaag bij heel veel mensen het geval is, zelfs onder de christenen. Er waren enerzijds de hoger opgeleiden, de elite, en die geloofden dat zij hun ziel konden reinigen door hun denken te zuiveren door intellectuele activiteit. En dat ze vooral hun ziel moesten bewaren voor de lagere aardse lichamelijke verlangens. Huwen, dat deden ze niet, want ja, dat vloeit voort uit een aardse lichamelijke begeerte. En met dit moet je ook heel selectief omgaan, want dat ook zijn aardse verlangens. Nu moest je trouwens Paulus zijn brief aan de Colossenzen lezen. Dan ga je merken dat hij tegen deze ideeën, die ook hun ingang vinden onder de christenen, behoorlijk stevig van leer trekt. Hij wil dat ze daar onmiddellijk mee ophouden. Maar voor de elite en de grote denkers was de dood niet hun vijand. Door hun ziel te reinigen en te bewaren, zouden ze bij de dood hun zuivere ziel zien opstijgen naar een eeuwige, onveranderlijke hemel en hun plaats innemen tussen de sterren. Heb je dat al gehoord? Of gelezen op een rouwkaartje dat de hemel er weer een sterretje heeft bijgekregen? Vaak wordt dat op kaartjes gezet voor jonge kinderen, baby's die overlijden, en dan meestal met een bijpassend gedichtje, zoals: als een ster sta je nu aan de hemel, stralend kijk je op ons neer, zo zal je mijn herinnering blijven, telkens als ik naar boven kijk, keer op keer. Is het herkenbaar, mensen? Maar gelukkig voor ons, zo dacht het Joodse volk er niet over. Voor hen bestaat de mens niet uit aparte onderdelen die samengegooid zijn en een strijd voeren tegen elkaar. De mens is voor hen een eenheid, een psychosomatische eenheid. Psyche staat of verwijst naar het leven en soma verwijst naar ons lichamelijk bestaan. Ja, en ook zij praten inderdaad over ons bewustzijn, over onze emoties, over het geweten en de wil, maar dat zijn geen aparte onderdelen, maar verschillende aspecten van de tot één geheel geworden eenheid. Voor hen hebben mensen een lichaam, omdat wij geschapen zijn naar Gods beeld. Je kunt geen beeld van God zijn als je geen fysiek bestaan kent. Want een beeld, dat moet juist Gods fysieke representatie zijn op aarde. En dat moet je lichaam hebben. Anders kan je geen mens zijn. Je kan niet handelen als Gods aanwezigheid in je tuin, als je geen vinger zet om je onkruid te wieden. Je hebt een lichaam nodig. Als Gods beeld in deze wereld hebben wij kostbare gaven gekregen. Onder andere 7 zintuigen. Geen 5, maar 7 in de Bijbel. Want we kunnen horen, zien, ruiken, voelen, smaken, spreken en bewegen. Ja, je kunt geen mens zijn zonder lichaam. En in dat opzicht maakt de opstanding integraal onderdeel uit van Gods herstel van de mens. Maar hoe zit het dan met de geest? Wel, een beeld kan maar pas tot leven gewekt worden wanneer God er zijn levensadem, zijn levensgeest inblaast. Dan pas wordt de mens een levend wezen. En hier komt de ziel op te proppen, mensen. En niet onbelangrijk, de ziel is niet stoffelijk. Zelfs al dacht Thomas van Aquinas onder invloed van de Griekse denkers dat dat wel zo was. En in 1513 werd deze overtuiging van een van de bekendste Roomse theologen opgenomen in de geloofsbelijdenis van de Rooms-Katholieke Kerk. Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert, mensen. De ziel is niet eeuwig en is ook niet stoffelijk. Wanneer de God zijn levensadem inblaast, dan wordt de mens een levende ziel. Hij wordt een levende ziel. En de ziel, dat is dus eigenlijk het onderscheid tussen u, zoals je hier vanmorgen zit, en uw lijk, wanneer je overleven bent. En meer kan je er niet over zeggen. De ziel is jouw vitale, levende ik. En hoeveel gram dat je weegt, dat is absoluut niet aan de orde. Dus wanneer dat christenen spreken over zielen redden, dan menen ze niet, en ik hoop toch dat wij dat ook niet menen, dat we een zuiver onderdeel redden, dat wacht om uit het lichaam verlost te worden en naar de hemel te varen. Wat dat wij christenen bedoelen te zeggen, is dat wij de mensen een uitnodiging aanbieden tot de vaststaande en zekere hoop van een toekomstige lichamelijke opstanding van de volledige mens, opgewekt door Gods geest in al zijn vitale aspecten die hem tot de mens Gods beeld maken. En u begrijpt dat dit toch een heel andere visie is dan de oude Grieken, en wat trouwens vele belijdende christenen vandaag ook geloven. Nu, we weten niet precies wanneer, het bewijs is niet echt duidelijk, maar toch tenminste enkele honderden jaren voor het Nieuwe Testament zijn er Joodse denkers die beginnen te spreken over de algehele opstanding van de rechtvaardigen. En dit als uitkomst van een vraag waarmee dat ze geworsteld hadden. En die vraag was, hoe zit dat nu met die Joden die God tot aan de dood trouw zijn gebleven, maar nooit de beloofde vertroosting van Israël hebben gezien? Wat zal God nu doen voor hen? Dat was de vraag. En hun conclusie was dat God, omdat hij trouw en rechtvaardig is, hij het vertrouwen van deze mensen wel moet eren door hen op te wekken uit de dood, zodat ook zij de beloofde behoudenis volkomen zouden kunnen genieten. Je begint dat trouwens het duidelijkst te zien in het boek Daniël, hoofdstuk 12. En er zijn ook al vroegere aanwijzingen, denk maar aan Jesaja hoofdstuk 25, Josse stokpaard nummer 7, en nog enkele andere schriftplaatsen. Maar weet je, rond de eerste eeuw is dit de visie waar de fariseeën van overtuigd zijn, inclusief Paulus. Daarom is hij trouwens ook christen geworden, hebben we in de laatste weken overdacht. En dit is ook daarnaast nog de visie van een aantal Joodse groeperingen, en Jezus en zijn discipelen natuurlijk. Klinkt misschien verrassend, maar Jezus en de fariseeën waren het toch over iets eens met elkaar. Maar de leer van de opstanding wordt niet door iedereen aangenomen. En daar hing nu juist het Joodse debat over. Leren de schriften dit eigenlijk wel? En is de opstanding een noodzakelijke consequentie van wie God is? Dus wanneer dat de Heer Jezus met die vraag over de opstanding geconfronteerd wordt, mensen, dan staat er heel veel op het spel. Hé? Dit gaat uiteindelijk om de naam van God, door wie dat Israël geroepen is, van wie Israël beleidt dat zij zijn beelddragers zijn. En nu bent u op temperatuur en kunnen we het stukje lezen met elkaar. Laten we het samen lezen. Markus hoofdstuk 12, vanaf vers 18. En er kwamen Sadduceeën naar hem toe, die zeggen dat er geen opstanding is. En zij vroegen hem al dus, meester, Mozes heeft ons voorgeschreven, als iemands broer sterft en een vrouw achterlaat en geen kind nalaat, laat dan zijn broer zijn vrouw nemen en voor zijn broer nageslag verwekken. Er waren 7 broers en de eerste nam een vrouw en liet bij zijn sterven geen nageslag na. En de tweede nam haar en stierf zonder nageslag na te laten. En de derde evenzo. En de 7 lieten geen nageslag na. Het laatst van allen stierf ook de vrouw. In de opstanding, wanneer zij zullen opstaan, wie van hen zal zij tot vrouw zijn? Want alle 7 hebben haar tot vrouw gehad. En Jezus zei tot hen, dwaalt u niet daardoor dat u de schriften niet kent, noch de kracht van God? Want wanneer zij uit de doden opstaan, trouwen zij niet en worden niet uitgehuwelijkt, maar zij zijn als engelen in de hemelen. En wat nu de doden betreft, dat zij worden opgewekt, hebt u niet gelezen in het boek van Mozes, bij de brandende braamstruik, hoe God hem tot hem sprak en zei, ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is niet een God van doden, maar van levenden. U dwaalt heel erg. Tot zover het woord van God. En zoals u merkt, zijn het hier de Sadduceeën die Jezus met de vraag over de opstanding benaderen. Nu over deze mensen weten we eigenlijk niet zoveel. We weten dat ze in Jeruzalem verbleven en dat er nagenoeg niemand van hen de verwoesting van 70 na Christus heeft overleefd. Nadien vinden we helemaal niks meer over deze mensen. Wat we wel weten is dat zij behoren tot de elite, tot de aristocratie onder Gods volk. En de voornaamste priesterfamilies die maakten deel uit van hun rangen en uit hen werd dus ook de hoge priester gekozen. Ze vormden ook trouwens de meerderheid in de hoge Joodse raad, het Sanhedrin, maar ze waren vooral ultra-conservatief. Ze hielden enkel vast aan de 5 boeken van Mozes, zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Het is ook om die reden dat ze de leer van de opstanding verwerpen. Ze vonden geen enkel bewijs voor de opstanding in die boeken. En in wat hier al vooraf gaat, wat we net gelezen hebben, hebben die Sadduceeën gezien hoe dat de Gerezen, de Fariseeën en de Herodianen afgepoeierd heeft wanneer dat ze tot hem komen met die vraag over de belasting van de keizer. En nu gaan zij eens een stapje naar voren zetten en het publiek eens tonen waar de echte aristocraten toe in staat zijn. En ze gaan de Heer Jezus een gelijkenis voorhouden. Kijk, zeggen ze, er was dus een man die huwde, maar ongelukkig kwam hij te sterven. En dus, zeggen ze, naar onze gebruiken trouwde zijn broer met dezelfde vrouw. Maar deze man kwam ook te sterven. En zo huwde naar onze gebruiken zijn broer met deze vrouw. Maar ook hij kwam te sterven. En vervolgens huwde de 4e broer met dezelfde vrouw en ook hij kwam te sterven. Nu, ik weet niet of dat met u zit, maar op dit punt zou je toch denken dat een van die overige broers zou gaan inzien dat dat geen vrouw is, maar een serie hefmengster, een zwarte weduwe. Maar schijnbaar is er niemand onder hen die erover valt, en zo kwamen ze eigenlijk allemaal te sterven. En zeggen ze, leraar, in de opstanding, wie van die 7 mannen zal zij dan tot vrouw zijn? En je proeft bij elk woord die zelfvoldane houding waarmee deze wijze geleerden vol zelfvertrouwen die vraag aan de Heer Jezus voorhouden. Ja, je moet natuurlijk weten dat die Sadduceeën Gods zegen en Gods oordeel alleen zien in vervulling gaan in dit leven. Voor hen is God geen God van de doden, maar van de levenden. Het is hier en nu in dit leven dat gebeurt. En ze beschouwen zichzelf dan ook als zeer gezegend, want ze boerden goed. Alleen vergaten ze erbij te vertellen dat de rijkdom en voorspoed te danken was aan hun zeer nauwe samenwerking met de Romeinen. Ja, God helpt nu eenmaal hen die zichzelf helpen. Dat was hun levensmotto. En wat dat die gelijkenis van die 7 zonen zo interessant maakt, is het feit dat dat onwaarschijnlijk scenario teruggrijpt op een verordening van God. In Deuteronomium hoofdstuk 25 kan je het vinden. De instelling van het leveraatshuwelijk of het zwagerhuwelijk wordt het ook genoemd. Maar het is er namelijk Gods wil dat wanneer een man sterft zonder kinderen na te laten, dat zijn broer zijn plaats gaat innemen en in naam van de gestorvene hem nageslacht moet verwekken. God wil dat de naam van iemand blijft voorbestaan in het land. Hij wil niet dat iemand uit dit bestaan verdwijnt, om het zo te zeggen. En deze Sadduceeën hebben dat niet gevat. Want dit is nu net het hele punt waar dat de opstanding om draait. En Jezus antwoordt dat hen en hij zegt, dwaalt u niet daardoor dat u de schriften niet kent, noch de kracht van God? Want wanneer zij uit de doden opstaan, trouwen zij niet en worden niet uitgehuwelijkt, maar ze zijn als engelen in de hemelen. Jezus gaat hier deze Sadduceeën openlijk en publiekelijk beschuldigen voor al de ogen van die mensen dat zij dwaalleraars zijn. Omdat zij, zegt hij, de schriften niet kennen. Met andere woorden, de vooronderstelling, de bril, waarbij zij zich een mening gevormd hebben van het opstandingsleven, is drie letters mis. En dat blijkt volgens Jezus uit het feit dat zij menen dat het opstandingsleven, maar dat ze zelf helemaal niet van overtuigd zijn, precies een verderzetting is van het leven zoals wij dit nu kennen. Maar in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, mensen, heeft het huwelijk geen plaats meer. Het huwelijk, dat is een instelling van God, met als doel, zoals de gelijkenis van die Sadduceeën ook laat zien, om kinderen te verwekken. Kinderen die ervoor zorgen dat uw naam niet van de aarde verdwijnt. Maar in de nieuwe hemel en nieuwe aarde, zegt de Heer Jezus, zijn wij als engelen. En voor alle duidelijkheid, dat bedoelt de Heer Jezus niet mee te zeggen dat wij engelen zullen worden. Nee, nee. Wij zijn mensen en geen engelen. Wij zijn wat engelen niet zijn, Gods beelddragers. En de toekomstige aarde heeft God aan de mensenkinderen gegeven. En trouwens, u mag ook gerust zijn, u moet niet bang zijn dat uw mannelijkheid of uw vrouwelijkheid dat gaat verliezen. De opgestane Heer Jezus is ook geen geslachtsloze hybride geworden. Dus u kunt rustig verder blijven ademhalen, geen enkel probleem. Maar het punt is dat die engelen hier geen deel hebben aan de levenscyclus van leven en dood zoals wij in dit bestaan. Dat is het hele punt hier. En net zoals engelen zullen wij in de nieuwe hemel en nieuwe aarde geen leven en dood meer kennen. En dat is ook de reden waarom er geen huwelijk is in de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Want kinderen zijn niet langer nodig. Uw naam kan niet meer uitgewist worden op de toekomstige aarde, want daar wordt het eeuwige leven genoten. Ik vind het gewoon briljant hoe dat de Heer Jezus deze zelfvoldane fariseeën hier pareert en hen van antwoord dient. Ik vraag mij af, waar haalt hij toch vandaan? Maar dat is een overbodige vraag, zeker. Hè? Maar dat is nog niet alles. Want er komt in het tweede deel van Jezus antwoord iets heel bijzonders. Dat is het neusje van de zalm. Vers 26. Wat nu de doden betreft, dat zij worden opgewekt, hebt u niet gelezen in het boek van Mozes bij de braamstruik, hoe dat God het hem sprak en zei, ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob? Ik weet niet of dat u opvalt, maar Jezus kiest om deze Sadduceeën te wijzen op hun geliefde Mozes, waarop zij alleen een vertrouwen willen stellen. En dan gaat hij hen bewijzen dat zij niet alleen de schriften niet kennen, maar vooral de kracht van God niet kennen. En hij neemt hen mee naar het boek Exodus, het derde hoofdstuk, een legendarische passage die ons de allereerste ontmoeting tussen Mozes en Yahweh verhaalt. Ja, Yahweh die gaat een begin maken om Israël uit Egypte te verlossen. Israël uit Egypte te verlossen. By the way, lieve mensen, herinnert u zich nog welk feest er staat gevierd te worden wanneer dat de Heer Jezus die vrouw hiervoor geschoteld krijgt? Het paasfeest of het Pesach, inderdaad. Als dat geen toeval is. En bij die allereerste ontmoeting wordt Mozes door God geroepen om expeditie Exodus te leiden. En dat is een heel belangrijke passage, mensen. die ieder van ons van voor naar achter en terug zou moeten kennen. En nee, ik ben niet aan het overdrijven. Want dit is hier de oorsprong van alles. De Exodus, Israël, Mozes en de wetgeving. En dan niet alleen, Jezus gaf van hieruit ook de realiteit en de zekerheid van de opstanding verklaren. En de Heer Jezus die had hier niet zomaar Mozes citeren, maar Gods woorden die hij zelf tot Mozes gesproken heeft. Want dit is voor het eerst in de geschiedenis, vrienden, dat God zich openbaart als de Ik Ben. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Nu, ik kan me zo levendig voorstellen, vrienden, als jullie Jezus' antwoord zo lezen, dat dat niet meteen zorgt voor een ah-ja-momentje. Inderdaad, Jezus, zeer verhelderend. Nu begrijpen we zeker, de opstanding is de realiteit. Amen. Nee, dat geloof ik vrij. Waarom zullen Abraham, Isaac en Jacob zeker opstaan uit de dood omwille van Gods naam? Wat heeft die zelfopenbaring van God in die braamstruik in Gods naam te maken met de opstanding? Wel, om dat te begrijpen, moet je even meenemen in vogelvlucht door Exodus hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Om u te laten zien in dat verband wat er ons getoond wordt in zaken de opstanding. Ik ga het hier niet voorlezen. U kunt het misschien voor uzelf opslaan, maar de meesten onder ons kennen toch de grote lijnen van het scenario daar, denk ik. Ik overdrijf niet als ik dat zeg. Want alles begint daar in feite bij Mozes, die bij de berg Horeb toch wel een heel merkwaardig fenomeen ziet. En dat hij wel een keer van naderbij wil bekijken. Een braamstruik die niet in brand staat, of die in brand staat beter gezegd, en niet verteert. En wanneer dat hij dichterbij komt, dan begint die struik ineens te spreken. En Mozes heeft een ontmoeting met God. En dan begint Jahwe zijn verlossingsproject voor Israël aan Mozes bekend te maken. En dan verlangt hij dat Mozes deze onderneming gaat leiden. De Ik Ben, die zal naar zijn belofte aan Abraham Israël verlossen uit Egypte om een nieuwe mensheid te worden in het beloofde land, een nieuw Eden, waar zij een licht zullen zijn voor alle volkeren. En daarom is die zelfopenbaring, wie dat God werkelijk is, hier ook zo belangrijk, mensen. Hij die dit zal realiseren, is de Ik Ben die ik ben. Hoe is jouw naam? Ik Ben die ik ben. Ah ja. Wat wil dat zeggen? Ik ben die ik ben. Wel, dit wil zoveel zeggen als ik ben de bron van alle leven. Ik ben de oorsprong van al wat is. Alleen ik ben en alles wat er is, is geworden. En omdat Jahwe de ik ben is, kan Israël een nieuwe mensheid worden. En dat is Gods bedoeling. Nu wanneer dat Mozes hoort dat Jahwe met die boodschap van Gods verlossing naar de oudste van Israël wil sturen, dan is hij helemaal niet overtuigd dat hij bij hen geloofwaardig zal overkomen. Wie ben ik, zegt hij. Maar wat God Mozes wil duidelijk maken is dat het helemaal niet om Mozes gaat, maar om wie dat God is. Hij is de Ik Ben. Dus Mozes die laat hier zien, mensen, dat hij op dit moment de kracht van God helemaal niet kent. Hij realiseert zich niet wie dat er hem geroepen heeft. Hij kent de kracht van God niet. En is dat nu net niet precies wat de Heer Jezus tegen de Sadduceeën zegt? Dat zij, evenals Mozes toen, de kracht van God helemaal niet kennen. Dwaalt u niet daardoor dat u de schriften niet kent, nog de kracht van God, hoor je? Dus begin je aan te voelen, mensen, waarom dat de Heer Jezus de Sadduceeën precies naar dit verhaal meeneemt? Want in het verdere van dit verhaal gaat God zijn kracht en zijn karakter aan Mozes openbaren. Want de Ik Ben, die gebiedt Mozes zijn staf op de grond te werpen. En wat gebeurt er? Verandert die staf dan in een muskusrat of in een fluitende bever? Nee, de staf verandert in een slang. En Mozes is verschrikt. Nu, waarom precies een slang? Wel, Israël is tot dan toe al 400 jaar in Egypte, in slavernij, onderworpen aan farao's die in hun tulband een cobra hebben. Farao is de zoon van de zonnegod Amon-Ra, de machtigste god in Egypte, mensen. En Amon-Ra, sommigen zullen er wel herinneren van mijn fotootjes van tijdens de studie en zo. Amon-Ra die vaart elke morgen met zijn boot uit het oosten langs de hemelhorizon en hij verdwijnt 's avonds in de Rietzee. En dan daalt hij af in de Rietzee, de Yamsuf, naar de onderwereld om er elke nacht opnieuw de strijd aan te binden met Apophis, de slangendemon, de god van chaos en duisternis, de verwoester van het leven. En Amon-Ra die wordt in dit gevecht beschermd en bijgestaan door twee vuurspuwende cobra's, die hem elke nacht opnieuw aan de overwinning helpen, zodat hij elke morgen als uit de dood gerezen opstaat en weer een nieuwe tocht begint langs de hemelhorizon. En u weet, lieve mensen, wat er gebeurt voor Farao, wanneer dan Mozes zijn staf, het teken van zijn gezag, op de grond werpt. Dan verslindt Mozes staf de staven van Farao's raadgevers, die ook in slangen veranderd zijn. Maar ziet u, lieve mensen, wat dit betekent? Niet Amon-Ra, de machtige god van Egypte, of Apophis, het chaosmonster, maar alleen Yahweh, de Ik Ben, geeft macht over licht en duisternis, over leven en dood. De bron van alle leven is de Ik Ben. Alles is door hem geworden en hij alleen bezit alle macht. En Yahweh die zal Mozes met zijn macht bekleden. En als bewijs krijgt Mozes nu de opdracht om die slang te grijpen bij zijn staart. En ze verandert opnieuw terug in een staf. Want dan volgt er nog een tweede teken. Want Mozes moet nu verder in opdracht van de Heer God zijn hand in zijn bovenkleed steken, in zijn boezem, er terug uithalen en dan is zijn hand sneeuwwit van melaatsheid. En wanneer hij dan opnieuw zijn hand in zijn boezem steekt en er teruit haalt, is zijn hand opnieuw hersteld. En wat geeft Yahweh daarmee te kennen, vrienden? Wel, in de wereld van de oudheid zijn melaatsen levende doden. Wie melaats is, heeft geen enkele hoop op herstel of genezing en is ten dode opgeschreven. En door dit teken geeft Ik Ben te kennen dat hij leven en herstel brengt. Zelfs al is iemand getroffen door een woekerende ziekte die je helemaal weg doet teren als melaatsheid. De Ik Ben bezit de kracht om mensen hun lichaam terug te geven. Yahweh, de Ik Ben, is de God die orde schept in chaos en die leven brengt waar dood heerst. En mochten de beide tekenen nog niet overtuigend genoeg zijn, zegt Yahweh tegen Mozes, dan neem je maar water uit de Nijl, giet het op het droge en het zal veranderen in bloed. Voor Egypte, die amper regen kende, was de Nijl de levensader van het land. Zonder water kunnen mensen niet leven. En wanneer Mozes dit levenswater van Egypte uitgiet op het droge, verandert het in bloed. Vergoten bloed spreekt van de dood. Want wanneer straks Farao weigert om de Israëlieten te laten gaan, dan moet Mozes met zijn juridische staf naar de Nijl gaan. En dan moet hij de levensader van Egypte slaan. En dan verandert die rivier in een bloedrivier. Een rivier van de dood. Iedere keer opnieuw, mensen, laten deze tekenen zien dat de Ik Ben de absolute macht heeft over leven en dood. Begrijp je stilaan, vrienden, waarom dat de Heer Jezus de Sadduceeën meeneemt naar die passage als het over de opstanding gaat? Maar Mozes, nog steeds niet overtuigd, hè? Trouwens geen grote prater. En hij komt kennelijk met een spraakprobleem. En wat is het antwoord van Yahweh tegen hem? Wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, Yahweh? Nu dan, ga, ik zal zelf met uw mond zijn en u leren spreken wat u spreken moet. Yahweh is de God die stommen, doven en blinden de mond, de oren en de ogen kan openen. God die wel Mozes op het hart drukken, vrienden, dat hij in het begin de mens als zijn beeld gevormd heeft uit de rode klei en de levensadem ingeblazen heeft. De ik ben die met Mozes zal meegaan, is niemand minder dan de schepper God. En wat dit hele verhaal ons laat zien, is wat Jezus zegt tegen de Sadduceeën in vers 27 van Marcus 12. Hij is niet een God van doden, maar van levenden. U dwaalt heel erg. Lieve vrienden, zoals duisternis de afwezigheid is van licht, zo is dood de afwezigheid van leven. En Yahweh is de God van het leven en niet de dood. Begrijp je mensen waarom Jezus zegt dat ze heel erg dwalen en de schriften niet kennen? Gods zelfopenbaring aan Mozes in de braamstruik, die heeft juist alles te maken met de opstanding. Want, lieve vrienden, als God de God van het leven is, zal hij dan mensen die hele leven op God gehoopt hebben, zoals Abraham, Isaac en Jacob, zal hij die mensen dat zomaar opgeven? Als God zich zo persoonlijk verenigt met elk van die aartsvaders afzonderlijk, zou de dood dan werkelijk het laatste woord over hen hebben? Zal hij, die de God van het leven is, die mensen die al meer dan 3000 jaar in het graf liggen en vergaan zijn tot stof, had hij ze maar zomaar laten varen en achterlaten in de dood? Zal God Abraham, die hij zijn vriend noemt, in de steek laten en zijn beloftes die nakomen? Natuurlijk niet. God is eeuwig en zijn beloftes zijn eeuwig. En daar kan de dood geen einde aan maken, mensen. Hij is de God van het leven. Hij zal hen herstellen en hij zal hen hun lichamen teruggeven. Hij is geen God van doden, maar van levenden. En ik wil eindigen met een stukje uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 2, vers 14 tot vers 16. Daar gaat het over Gods kinderen. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij, dat is de Heer Jezus, op gelijke wijze daaraan deelgenomen, opdat hij door de dood teniet zou doen, hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, en allen zou verlossen die uit vrees voor de dood hun leven door aan slavernij onderworpen waren. Want inderdaad, niet engelen neemt hij aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Broeders en zusters, wie zijn het aangenomen nageslacht van Abraham? Zijn zij het niet, die net zoals Abraham al hun hoop op God gesteld hebben? Zou de Heer Jezus dan, die gekomen is om de dood te overwinnen, zijn broers en zusters achterlaten in het stof? Dacht het niet. Laten we daarom toch danken voor de heerlijke vaststaande hoop van de opstanding met elkaar.